Ja, over de moeder van de zonen van Zebedeus zal het gaan vanmorgen. Deze moeder van zonen. In het Nieuwe Testament komt deze vrouw, deze moeder van de zonen van Zebedeus, alleen in het verhaal van Matteüs voor. En dan bij hem twee maal. U hebt beide plaatsen in de schriftlezing gehoord. In hoofdstuk 20, vers 20, dan vertelt Matteüs: toen kwam tot hem de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen, hem aanbiddende en begerende, vragende iets van hem. De moeder van de zonen van Zebedeus. Als u dan kijkt wat Marcus op de overeenkomstige plaats van zijn evangelie heeft, dan zegt Marcus daar: en Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, gingen naar hem toe om iets te vragen. Dus u hoort het, bij Marcus zijn het die jongens zelf. Bij Marcus zijn het Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die naar hem toe gingen om hem iets te vragen. Daar waar Marcus spreekt over Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, daar zet Matteüs nu die moeder. Toen kwam tot hem de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen, hem aanbiddende en begerende iets van hem. En die andere plaats waar Matteüs haar dan nog een keer laat voorkomen in zijn verhaal, dat is aan het begin van de opwekkingsgeschiedenis. Dan vertelt Matteüs: als Jezus hangt aan het kruis en daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die namelijk Jezus vanaf Galilea gevolgd waren om hem te dienen, onder welke was, en dan worden onder die vele vrouwen die daar van verre aanschouwende waren, drie in het bijzonder genoemd, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef, en bij Matteüs de moeder van de zonen van Zebedeus. Daar komt zij in het verhaal van Matteüs voor de tweede keer voor. Ook daar heeft Marcus haar niet. Ook Marcus noemt daar drie vrouwen, te midden van al die vrouwen die daar stonden, van verre aanschouwende. Maar bij Marcus is het wel die Maria van Magdala, en ook die Maria, de moeder van Jacobus de Kleine, zegt Marcus, en Jozef. Maar dan noemt Marcus als derde en Salome. En waar Marcus als derde Salome noemt, daar zet nu Matteüs weer die moeder van de zonen van Zebedeus. En nu begrijpt u wel dat we aan Matteüs vragen, zijn verhaal horende: wat wil je nou toch in jouw verhaal met die moeder van de zonen van Zebedeus, die jij zo op die twee plaatsen in jouw evangelie laat voorkomen? Daar zal het dus vanmorgen over gaan. Wat heeft dat te betekenen in zijn verhaal? Wat is de verkondiging die hij ons wil laten horen als hij in zijn verhaal op die twee plaatsen deze vrouw als moeder van haar zonen laat voorkomen? Kijk, nu zouden we natuurlijk kunnen vragen, aan Matthäus, hoe ben je aan haar gekomen? Hoe heb je haar gevonden? Wat heeft jou ertoe gebracht? Naar aanleiding waarvan, hoe kom je zo om plotseling van Marcus en Lucas af te wijken? In heel het Nieuwe Testament komen we er niet tegen. Hoe ben je aan haar gekomen en hoe ben je ertoe gekomen om in jouw verhaal haar op die twee plaatsen te laten voorkomen? Nou, begrijpt u wel, en dan moet je natuurlijk niet zeggen, nou ja, kijk eens, Matthäus die had nog weer een wat betrouwbaardere historische overlevering. En Matthäus die wist nog, ja kijk, dat wist Marcus, wist dat zeker zo niet, dat het niet die jongens zelf zijn geweest, maar Matthäus die wist nog uit betrouwbare overlevering dat het hun moeder is geweest die op dat moment tot Jezus kwam. He, het begin. Nee, natuurlijk, zo is het niet. En het is natuurlijk ook niet zo van, nou ja, kijk eens, Marcus die noemt nou wel die drie vrouwen, die twee Maria's en dan die derde Salome. Maar kijk, Matthäus die wist nog op grond van betrouwbaardere overlevering dat die Salome, dat was de moeder van de zonen van Zebedeus. Nee, natuurlijk, zo moet u dat niet verklaren. Een evangelist is geen historicus en hij is geen biograaf. Hij is een verkondiger en een getuige. Nee, daar zit iets heel anders achter. Dat begrijpt u allemaal wel. Hij wilde in zijn verhaal de vrouw als moeder van haar zonen ergens laten voorkomen. Daar wou je het over hebben. En toen heeft hij deze vrouw gekozen. De moeder van de zonen van Zebedeus. En als je dan vraagt, maar hoe is hij aan haar gekomen? Dan is die vraag heel makkelijk te beantwoorden. Kijk, u weet, als de jongens geroepen worden, als Jezus zijn discipelen roept om hem te volgen, straks zal hij, als discipelen worden ze geroepen om straks als apostelen te worden gezonden. Maar in het verhaal van Matthäus, als ze dan geroepen worden, dat begint zo, in hoofdstuk 4, vers 17. Als hij zich gevestigd heeft in Galilea en Nazareth verlaten heeft en daar in Capernaum is komen wonen. U weet dat volk dat daar in duisternis zit zal een groot licht zien. En die in wonen in schaduw des doods, hun zal een licht opgaan. He, met dat hij daar met de woon zich vestigt. Van toen aan begon Jezus te prediken. Bekeert u, want het gaat nu gebeuren. Het is nabij, het rijk der hemelen is nabij. En het eerste wat Matthäus dan gaat vertellen is hoe Jezus de discipelen roept om heel de weg die hij gaat achter hem aan te gaan en te volgen. Als getuigen, twee aan twee, hoort u maar, gaande langs de zee van Galilea zag hij twee broeders, Andreas en Simon zijn broeder die Petrus genaamd wordt, bezig met hun netten in zee werpende, want ze waren vissers. En hij zeide tot hen, kom achter mij en ik zal jullie vissers van mensen maken. Zij terstond de netten verlatende volgden hem. En dan komt er een tweede gedeelte dat helemaal parallel loopt. Vandaar verder gegaan zijnde zag hij nog twee broeders. Andreas, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, in het schip met hun vader, bezig met de netten in orde te brengen. En hij riep ze. Zij terstond het schip en hun vader verlatende volgden hem. Nou hoort u het. Er is dus sprake over die zoon van Zebedeus en ook later van de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus en hun vader, en ze waren in het schip met hun vader, dat in het verhaal der gemeente, zoals het is overgeleverd, is sprake van die vader en zijn zonen Van nu, dan lag het toch voor de hand dat Matthäus zegt, nou wil ik het ook over hun moeder hebben. Als er met zoveel nadruk over de vader van deze jongens wordt gesproken, dan is er ook alle aanleiding om het nu over hun moeder te hebben. Kijk, zo is Matthäus aan deze vrouw gekomen als moeder van haar zonen, om haar als deze moeder nu in het verkondigende verhaal te laten voorkomen. En nu moeten we dus horen wat heeft dat nu te betekenen. Toen kwam tot hem de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zoon, hem aanbiddende en begerende iets van hem. Met haar zoon, de moeder van hem, toen kwam met, tot hem. De moeder van de zonen van Zebedeus met haar zoon. Kijk, weet je wat je in je gehoor moet hebben? Je moet in je gehoor hebben die woorden die ik zo even al heb laten horen. Niet waar? Even verder gegaan zijnde zag hij nog twee broeders in het schip met hun vader, bezig met de netten in orde te brengen. En hij riep ze. Zij terstond het schip en hun vader verlatende volgden hem. U begrijpt, ze waren in het schip met hun vader. En als hij ze roept, terstond het schip en hun vader verlatende volgden ze hem. En dan zijn ze niet meer in het schip met hun vader. Maar zij, die moeder, is nog wel met hem. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen. Zij niet meer in het schip met hun vader, maar zij, die moeder, nog wel met haar zonen. Wat bezielt haar? Wat wilt ze? Ach. Ach ja, nou ja, u begrijpt, laten we dat even zeggen. Het gaat natuurlijk in deze moeder om alle moeders van zonen. Zij vertegenwoordigt de moeder. Zij is de moeder. Wat wil ze? Ach, nou ja, kijk eens, zij heeft natuurlijk gezegd wat alle moeders zeg, jongens, als jullie beter kunnen, zal ik, nou ja, vader en ik, je niet tegenhouden. Hè? Vrede in het gezin, u weet hoe leuk, hè? leuk, hè? Enig. Hè? Wie weet heeft het van de week hier ergens nog in een van uw gezinnen zich afgespeeld. Wie weet heeft van de week nog een moeder dat misschien nog wel gezegd, nou ja, joh. Echt hoor, als je beter kan. Maar ja, dat is natuurlijk altijd de vraag, hè. Je weet wel wat je hebt, maar je weet nog niet wat je krijgt. Om te veranderen. Bedoel, als je eenmaal. Het is een leuk bedrijfje, dat merkt u wel. Het is een leuk bedrijfje. Ja, het is zwaar werken. Maar je bent eigen baas en bij Marken staat dat ze nog wat dagloners hebben. Ze zijn in goede doen, het is afwisselend, er valt wat te beleven. Zeker een welstand, ze hebben dan, hè, je weet dan toch. Ja, maar ja, dit alles verlaten, dit alles achter je laten. Wat bedoelt jongens, wat gaan ze doen? Kijk, zij zal als moeder over haar jongens waken en over hun toekomst. Als ze beter kunnen, zal ze ze niet tegenhouden, maar ze zal het wel in de gaten houden. En zo, nu ze niet meer in het schip met hun vader zijn, nu is zij, die moeder, nog wel met haar zonen. Toen kwam tot hem de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen, hem aanbiddende en begerende iets van hem. Toen, ja, laten we dat eerst goed horen. Matthäus zegt hier met grote nadruk toon. In het Grieks, degene die Grieks kennen, die begrijpen dat daar staat in het Grieks totte. Totte, toon. En dat woordje, totte, toon, dat is een woordje dat Matthäus herhaaldelijk gebruikt. In het hele Nieuwe Testament komt dat woordje 159 maal voor. En van die 159 maal vindt u het 90 maal bij Matthäus. 90 maal krijg je daar dat woord totte, toon. Dat woordje in zijn verkondiging te horen. En hier plaatst hij het nu, toon. Wat betekent dat, dit toon? Ach, toen de schrift zo even gelezen werd, kon ik eigenlijk bijna mijn ontroering niet bedwingen, als je het weer hoort. U hebt al gehoord van toen aan begon Jezus te prediken, zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij, in 4 vers 17, en dan in 16 vers 21, dan wordt dat zo weggehaald. Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En heel dat tweede deel van de evangelie vanaf 16 vers 21 staat in het teken van dat weggaan naar Jeruzalem. En dan wordt aangekondigd door Jezus wat daar gebeuren zal. Tot drie keer toe, de tweede keer, dan hoor je, hij zal worden overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Maar dan de derde keer dat Jezus het aankondigt, dan krijgen we volledig te horen alles wat daar in Jeruzalem zal geschieden. Zie, u hebt het gehoord, u hebt het horen, u hebt het gehoord. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal worden overgeleverd aan de overpriesters en de oudsten en de schriftgeleerden door Judas vanuit het avondmaal. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de volkeren, aan de goyim, aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Daar hoor je het woord klinken. Kruis en ten derde dagen zal hij opgewekt worden. Twee keer hoor je hier het woord overleveren. Hij zal worden overgeleverd aan de overpriesters en die zullen hem overleveren aan de om te kruisigen. Hij zal worden overgeleverd om gekruisigd te worden. Toon, kom tot hem. De moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen, hem aanbiddende en begerende iets van hem. Hij zeide, wat wil je? Wat wil je? Ze zei, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen. Eén aan uw rechter en één aan uw linkerzijde. In uw koninkrijk. Hij zal aan de macht komen. De grote omwenteling is op handen. Die revolution Gottes. Dan zullen wij het voor het zeggen hebben. En nu is ze bezig. Nu het nog kan. Nu het nog niet te laat is. Nu is ze bezig plaatsen te reserveren voor haar twee briljante zonen. Het zijn knappe jongens, koppen en flink, leuke, karaktervolle kerels. Ah, kostelijke knapen. Zo zonde van de jongens zijn als ze hun carrière, hè. Begrijp je wel? Ja, kijk, zo'n moeder, hè. Jonge jongen, je zal toch, hè, zo'n jongen. Zijn we toch, hè. Het zou toch verschrikkelijk zijn. Ja, en dan zouden we vergissingen kunnen... Zeg, dat deze mijn twee zonen. Het komt ze ten volle toe. U kent ze. Ze hebben de kwaliteiten. En ze hebben de capaciteit. Om te zitten. Eén aan uw rechter en één aan uw linkerzijde. In uw koninkrijk. Kijk, en nu kan het niet langer uitgesteld worden. Toen kwam. Heel wel, het kan... Nu het ijzer heet is, moet het gesmeed worden. Wat moet je daar nou van zeggen? Een moeder. Ik weet niet wat het is om een moeder te hebben. Het moet iets heerlijks zijn, een goede moeder te hebben. Het kan ook iets verschrikkelijks zijn, een moeder. Verschrikkelijk kan het zijn, zo'n moeder. Wat is hier aan de hand? Nou ja, goed, ze bedoelt het goed, dat is duidelijk. Maar, lieve mensen, u weet het allemaal wel. Juist door de allerbeste bedoelingen gebeuren er ook telkens zulke verschrikkelijke dingen. Hoe is dat nu met deze moeder? Nu, moet u dus begrijpen dat we hier te maken hebben met, in het schriftgedeelte dat we lazen, met een eenheid van compositie. Dat verband tussen, dat staat uit drie onderdelen. Eerst dus die derde aankondiging van wat geschieden zal. Dan komt dit gedeelte over die moeder. Toen kwam tot hem de moeder van de zonen van Zebedeus. Maar zeg dat deze mijn twee zonen. Kijk, en in dat derde gedeelte, het gedeelte dat er dan op volgt en waar heel dit stuk mee wordt afgesloten. Kijk, vanwege die twee zonen. Ja, dan wil Matthäus ook in zijn verhaal twee blinden hebben. U weet, op die plaats heeft Marcus die ene Bartimeus. Maar Matthäus die zegt, ja, dat weet ik nou wel van die ene Bartimeus. En later zullen ze, prachtig, nietwaar, blinde instituten, Bartimeus. Dat is natuurlijk gelukkig dat die naam in het Nieuw Testament voorkomt. Ik bedoel, maar dat weet Matthäus ook allemaal wel. Maar Matthäus zegt, hoor eens, allemaal goed en wel. Ik heb in mijn verhaal twee blinden nodig. Nou ja, kijk eens, dat is voor een evangelist als Matthäus dan een heel eenvoudige zaak. Dan maak je eenvoudig van die ene Bartimeus, maak je twee blinden. Als je ze nou nodig hebt. Nou, dat is voor Matthäus geen probleem. Dus u begrijpt het alweer. Daar waar u in het parallele verhaal van Marcus die ene Bartimeus tegenkomt, daar treft u in het verhaal van Matthäus die twee blinden aan. En u begrijpt ook wel waarom Matthäus nodig heeft, die moeder en die twee zonen en hun verblinding. Ze staren zich blind naar status. Naar macht, naar geld, naar welvaart, naar hoger opkomen, topfuncties, topfunctionaris. Aan de top zien te komen. Heel die waanzin van topfiguren te willen zijn, sleutelposities te willen innemen, tonnen te willen verdienen. Wat is dat allemaal voor waanzin? Blind zijn ze, ziende blind. En daarom heeft Matthäus twee blinden nodig. En wat hoor je dan van die twee blinden? Ja, die houden niet op als die Jericho uitgaat. Zie, we gaan op naar Jeruzalem. Als die Jericho uitgaat, dan houden die twee blinden niet op met... Heer, ontferm u over ons. Zoon Davids, Kyrie Eleison, staat er. Kyrie Eleison. Heer, ontferm u over ons. Ontferm u. Zoon, hou er niet op. En de menigte zegt, jongen, hou jullie van ons. Wil je eerbiedig zijn? Eerbiedig. Daar komt er maar weer. Hoor je wel? We zijn nog in de kerk, hoor, mensen. Nou, eerbiedig, alsjeblieft. We moeten geen stennis hebben. Bedoel, voor straks, dan gaat het volle leven weer. Met al zijn ellende, met al zijn pijn, en met al zijn hunkeringen, en met al zijn vreugde en zijn jubel, het hele leven. Maar hier, stil, kalm. Hier moet je. En daarom die menigte ook, die zegt, willen jullie eens zwijgen? Maar Jezus staat stil en die roept ze wat. En dan moet u horen. Wat willen jullie? Het is diezelfde vraag. Wat wil je? Zeg dat deze mijn twee zonen. Wat willen jullie dat ik je doen zal? Heer, dat onze ogen geopend worden. En terstond raakt hij hun ogen aan, ze werden ziende en ze volgden hem. Dat onze ogen geopend worden. Kijk, in Jesaja 35 vers 5, daar staat het. Daar staat in Jesaja 35 vers 5... Sterk de slappe handen, verstevig de knikkende knieën, zegt de verzaagde van hart, wees sterk, vrees niet. Uw God zal komen met wraak en met... Hij zal komen en hij zal u bevrijden.
Dan zullen de ogen der blinden geopend worden. En de oren der doof ontsloten, en dan zal de lamme springen, en dan zal de woestijn bloeien, en dan zal het feest zijn, dan zal alles jubel, ja, dan zullen de ogen der blinden geopend worden.
Als Matthäus dat die twee blinden laat zeggen, dan begrijpt u dus dat zij... Als ze dit roepen, Heer, dat onze ogen geopend worden, dan roepen ze eigenlijk, laat Jesaja 35 vers 5 vervuld worden. En laat heel Jesaja 35 vervuld worden. En laat van heel de Tenacht vervuld worden. En laat alle beloften vervuld worden. En laat Israël dan niet te vergeefs uw vertroosting hebben verwacht en op uw heil hebben gehoopt. Laat het dan nu gebeuren, Heer, dat onze ogen geopend mogen worden.
Waarom? Waarom eigenlijk?
Ja, we willen ook wel weer zien, en vooral nu in die spannende dagen, zitten jullie allemaal naar de televisie te kijken, wij kunnen niks zien. En wat wil je dan zien? Tanks. Wil je dat zien? Boom. Wil je dan die mensen allemaal kapot zien schieten? Wil je dat zien? Wil je al die waanzin zien? Wil je zien wat de prediker allemaal zag? Al het gruwelijke dat onder de zon geschiet? Wil jij dat ook weer zien? Dan kunnen je ogen maar beter toegesloten blijven. Dan kun je maar beter niets meer zien. Als die ogen geopend worden, waarom zullen ze geopend moeten worden? Waarom anders? Dan om de vervulling der beloften te zien. Om uw heil te aanschouwen, uw glorie. Dat de beloften worden vervuld en dat de toekomst des heils nu is aangebroken. Om dat te mogen zien, daar zullen die ogen... Kijk, en dan moeten we nog even terug naar de vorige pericoop. Zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten.
één aan uw rechter en één aan uw linkerzijde. En die woorden moet u in uw gehoor hebben. Hij zeide, ge weet niet wat ge vraagt. Kunnen jullie de beker drinken, die ik zal drinken? Ze zeiden, ja, we kunnen het. Mijn beker zullen jullie wel drinken. De lijdensbeker, de beker van de toren Gods. De gifbeker, de verschrikkelijke beker, de doodsbeker. De dood. De dood. De beker drinken. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, dus zoals gij. En als hij dan terugkomt, vader, indien het dan niet mogelijk is dat ik eens, dat deze beker aan mij voorbij gaat, tenzij ik hem drinken, uw wil geschieden. Kunnen jullie de beker drinken? Die ik zal drinken. Ja, we kunnen het. Mijn beker zult ge wel drinken, maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerzijde, dat staat niet aan mij om te geven, maar dat is voor die die het bereid is door mijn vader. En weet u wat Matthäus nu doet? Als dan Jezus gekruisigd wordt, in hoofdstuk 27 vers 38, dan laat hij daar precies diezelfde woorden klinken in het Grieks. Eén ter rechter en één ter linkerzijde. Toen werden met hem gekruisigd twee rovers, één ter rechter en één aan de linkerzijde. En nu gaan we naar die tweede plaats, waar Matthäus die moeder van de zonen van Zebedeus in zijn verhaal laat voorkomen. Daar aan het begin van de opwekking, als hij gekruisigd is, en daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, namelijk die Jezus vanuit Galilea waren gevolgd om hem te dienen, onder welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. Hoe komt het dat die vrouwen daar waren, die vele vrouwen van verre aanschouwende? Ja, dat zegt de tweede regel. Ze waren daar van verre aanschouwende. Ze waren gevolgd en ze waren blijven volgen. En ook toen de discipelen waren opgehouden te volgen en gevlucht, waren zij voortgegaan, blijven volgen tot zover als ze volgen konden. Tot ze niet meer verder mochten. En ja, toen waren ze daar van verre aanschouwende. Die Jezus waren gevolgd uit Galilea om hem te dienen. Onder welke waren die drie en de moeder van de zoon. En daar staat ze nu. En daar is ze nu. Ook zij gevolgd zover als ze volgen kon. En ook zij nu te midden van die vele vrouwen van verre aanschouwende. Als Jezus hangt aan het kruis en één ter rechter en één ter linkerzijde in zijn koninkrijk. En dan gaat de tekst verder. Als het avond was geworden, kwam een man, een rijk man, Jozef uit Arimathea, die ook een discipel van Jezus was geworden. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat het gegeven moest worden. En Jozef, het lichaam genomen hebbende, wikkelde het in een zuiver linnen. En hij legde het in zijn nieuwe graf dat hij in de rots had uitgehouden. En een grote steen voor de ingang van het graf gerenteld hebbende, ging hij weg. Hij kwam, deed wat hem te doen stond en hij ging weg. En daar was Maria Magdalena en de andere Maria. Nee, nu niet meer van verre aanschouwende, maar nu zittende tegenover het graf. Die derde is er dus nu niet meer bij. Dat drietal vrouwen is nu gereduceerd tot deze twee. Maria Magdalena en de andere Maria. En in het verhaal van Matthäus blijft het nu bij deze twee. Maria Magdalene en de andere Maria. De moeder van de zonen van Zebedeus, te midden van de vele vrouwen, heeft niet verder mogen volgen dan tot daar, waar zij, ook zij, van verre aanschouwende was toen hij hing aan het kruis en een ter rechter en een ter linkerzijde.
Heer, zeg dat deze mijn twee zonen mogen zitten.
Eén aan de rechter en één aan de linkerzijde van u in uw koninkrijk. En nu ziet ze hem in zijn koninkrijk, hangende aan het kruis en mede gekruisigd. Eén aan de rechter en één aan de linkerzijde. Met hem mede gekruisigd wordt. Dat is. En nu moet zij denken aan wat hij toen gezegd heeft. Ge weet dat de volk, de overste der volken, die houden ze eronder en de machtigen, die onderdrukken ze. Maar zo is het onder u niet. Zo is het. Nee, waarom? Dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Dat kan in alle eeuwigheid niet meer. Nu hij zich heeft vernederd. Nu hij niet aan de top heeft willen komen, maar knecht geworden. En die onder u groot wil worden zal aller dienaar zijn. En wie onder u de eerste zal willen zijn, zal aller knecht wezen gelijk. De zoon des mensen niet gekomen is om ook zich te laten bedienen en de grand seigneur te spelen en met veel status geweldig en ruid u wel horen, groot doen jongens, groot doen en brutaal wezen, brutaal, hè? Maar om te dienen en zijn ziel te geven, zo te geven tot een losprijs voor velen.
Zeg dat deze mijn twee zonen.
Wat wil je? Wat wil je? Wat wil je? Wat willen jullie? Wat wil ik? Wat willen we? Wat wil je?
Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen.
De een, de recht, de ander. In uw koning. Wat wil je? Wat wil je dat ik u doen zal?
Heer, dat onze ogen geopend worden.
Waarom?
Om uw heil te zien. Om de vervulling van alle beloften te zien. Om het te aanschouwen met onze ogen. Uw heerlijkheid. En de toekomst van heil voor Israël en al de volkeren.
Heer, dat onze ogen geopend worden. Aan het slot van die pericoop staat dat Jezus innerlijk met ontferming bewogen hun ogen aanraakte en ze werden ziende en ze volgden hem. Terwijl ze opgaan naar Jeruzalem, ze volgden. En ze hebben het gezien. Zij hebben gezien wat ook die moeder van de zonen van Zebedeus heeft gezien toen ze daar was van verre aanschouwende te midden van de vele vrouwen. Zij hebben ook zij, die twee blinden, het gezien, hem gezien, Jezus gezien, de gekruisigde, Jezus de gekruisigde. En ze hebben het hij aanschouwd, het goddelijke baal. De heerlijkheid des Heeren. In deze uiterste verberging. De openbaring. Van het heil en van de glorie Gods.
Ja.
Er is niet te vergeefs gewacht op de vertroosting. Er is niet te vergeefs gehoopt op het heil. Het is vervuld. En dit is nu zijn troon. En dit is zijn koningschap. En zo is hij koning. En zo is hij aan de macht gekomen. En een andere macht dan deze, zijn macht, de macht van de gekruisigde, regeert er niet. Dat is wat zij, de moeder van de zonen van Zebedeeus, van verre aanschouwende, gezien heeft. Wat wij zien mogen. Kijk, door heel deze preek heen, begrijpt u wel, heeft eigenlijk geklonken en dat blijft naklinken. En zo moet u, dacht ik, ook straks maar naar huis gaan. Met allemaal in onze harten en op onze lippen deze smeking. De smeking van de twee blinden. In deze wereld. In deze wereld. Heer, dat onze ogen geopend worden. Amen.